De schriftlezing voor deze middag is uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. Openbaring 3, de versen 14 tot en met 22. De laatste brief die Johannes moet schrijven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. En dit is de brief aan Laodicea. Openbaring 3 vanaf vers 14. Waar we het woord van God lezen. En schrijven aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken. En weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing. We zullen met de preek stilstaan bij het 20e vers. Zal ik nog een keer voorlezen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Een voorbereidingspreek is een preek voor iedereen. Voor hen die zich voorbereiden om volgende week aan een van de tafels deel te nemen. Maar ook voor hen die dat voornemen nu helemaal niet hebben. En juist ook voor die mensen wordt een deel van de preek besteed. Om met de woorden van de tekst te zeggen die de Heere laten kloppen. En die misschien allerlei bezwaren hebben. Of tegenwerpingen. Of gedachten. Maar ook voor hen die uitkijken naar de dienst van komende zondag. De ontmoeting met onze Heer Jezus Christus. Tot aan ieder van ons wil ik zeggen. Hoor het woord van God. En kinderen, als we de tekst lezen, vers 20, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dan kunnen jullie denk ik die situatie allemaal wel voorstellen. Stel je voor, hè, dat je thuis bent. Misschien alleen. En vlak voordat je moeder wegging, zei ze nog, niet de deur open doen, hè, voor vreemde mensen. Maar stel je nu eens voor dat je hoort dat op de deur wordt geklopt of gebeld en je kijkt en dan zie je niet een vreemd iemand staan, maar je ziet je vader staan. Wat denk je wat je vader zal voelen als jij naar hem kijkt? Hij klopt of hij belt aan. En jij draait je om en je loopt naar boven. Daar gaat deze preek vanmiddag over. Wat doe je als de Heer Jezus klopt? Niet op de deur van je huis. Maar nu de Bijbel open ligt. Als we deze heerlijke woorden van de Heiland in de Bijbel lezen, dan denken wij terecht dat de goddelijke nederdaling niet verder kan gaan. Het kan niet dieper. Hij maant ons daar om tot hem te komen en om vergeving te smeken. Hij vraagt dat wij niet ophouden met kloppen op de deur van de genade en te strijden om door de enge poort te gaan. En u leest dat hij ons volkomen verlossing belooft, als we zo met oprechte ernst het eeuwige leven zoeken te bereiken. En zij die hem ondanks deze woorden niet willen zoeken, hebben het werkelijk verdiend om verloren te gaan. Maar hier in onze tekst neemt hij de middelen te baat om onze liefde voor zich te winnen. Liefde die hij van ons eist ten opzichte van zichzelf. Hij komt heel nabij. Hij klopt op de deur van ons hart. Hij roept ons om de deur open te doen en hem toe te laten. Dringend vraagt hij verlof om binnen te komen, opdat hij gemeenschap met ons mag hebben en wij met hem. Het laatste overblijfsel van verontschuldiging wordt zo weggenomen. De laatste schaduw van twijfel moet ons denken verlaten. Wij behoeven hem niet langer te zoeken. Hij heeft ons gevonden. De vraag is niet langer, zal hij ons gebed horen, maar zullen wij zijn gebed horen? En niet, zal hij de deur van de hemel voor ons openen, maar zullen wij ons hart voor hem gesloten houden? Zijn bereidheid om zalig te maken wordt ons verzekerd. Onze tekst staat in de brief aan de gemeente van Laodicea. Een gemeente die lauw en zelfgenoegzaam geworden was. Hoewel zij rijk begunstigd was met alle genademiddelen. Zij wisten wat het evangelie aanbood en wat het vereiste. Maar zij vroegen niet om goddelijke hulp. Ook gaven zij zich niet over aan de dienst van God. Daarom wordt aan hen hetzelfde gevraagd als aan degenen die nog nooit hadden beleden christenen te zijn. Zij moeten tot Christus komen om geestelijk leven. Wees dan ijverig en bekeert u, vers 19. Hieruit en in overeenkomst met andere teksten mogen we veilig aannemen dat deze woorden van toepassing zijn op alle die de waarheid horen en aan wie met klem het aanbod van genade gedaan wordt. Wij willen u daarom wijzen op twee zaken. In de eerste plaats, Christus buiten en de deur gesloten. En in de tweede plaats, de deur open en Christus binnen. Christus buiten en de deur gesloten. U begrijpt het beeld al spoedig. De gezegende zaligmaker openbaart zichzelf als degene die onze liefde en gemeenschap zoekt. Hij komt als het ware bij de deur van het zondaarshart, maar hij vindt het gesloten. Hij klopt en roept opdat wij zullen weten dat hij wacht om toegelaten te worden. Dat we de grendel die zijn komst tegenhoudt wegnemen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zo wordt ons de liefdevolle ijver van Christus voor onze zaligheid getoond. En ook de oorzaak waarom sommigen van ons niet zalig worden. Denk eens na over die liefdevolle ijver van Christus. Hij komt naar ons toe. Hij zag ons verloren in zonde en schuld. Niet in staat om onze overtredingen tegen God te verzoenen. En onwillig om ons ervan te bekeren, hij kwam uit de hemel naar de aarde en nam onze natuur aan, opdat hij door zijn verdiensten een oneindig grote voldoening tot stand zou brengen. Opdat hij ons de genadige hulp van zijn Heilige Geest bieden zou, voor onze terugkeer tot God en het eeuwige leven. Ja, hij kwam zo dicht bij ons verloren zondaren, dat hij ons in alles gelijk werd, uitgenomen de zonde, als onze oudste broeder. De bloedverwante verlosser van de zijne nam hij de volkomen verlossing van hun zonde op zich. Hij droeg hun verdriet en hun smart. Hij worstelde met hun verzoekingen en bewerkte hun gerechtigheid door zijn eigen volmaakte, gewillige gehoorzaamheid. En door zijn sterven op het smadelijke, bittere en dan ook het vervloekte kruis. Opdat wij eeuwig leven zouden mogen ontvangen. Zelfs nu op de troon van zijn heerlijkheid is zijn medelijden ten opzichte van u niet veranderd. Want hij heeft het lichaam dat onze pijnen heeft gevoeld met zich meegedragen naar de rechterhand van zijn vader. Het hart dat vanwege onze smarten heeft gebloed en de geest die onze beproevingen doorstond. Geloofd zij zijn naam. Hoewel hij met eer en heerlijkheid gekroond is, is hij niet minder mens. Ook toen hij de bezoeking weerstond in de woestijn, toen hij verrijst en moe bij de poort van Sichar zat, was hij niet anders dan mens. Toen hij weende bij het graf van zijn vriend Lazarus, toen hij wankelde onder zijn kruis, te midden van het gejouw van de menigte en de geest gaf, was hij volkomen mens. Iedere klop van zijn menselijk hart herinnert hem aan zijn broeders beneden. Hij pleit voor hen als hij de littekens van zijn kruisdood laat zien. Hij oefent zijn algemene kracht uit door de gehele voorzienigheid hen ten goede te doen komen. Door de hemelse woningen in te richten tot hun eeuwige verblijfplaats. Ook in zijn evangelie is hij ons nabij. Door zijn heilige schrift maakt hij de weg des levens bekend. Hij heeft die weg ontsloten en nodigt alle die het horen om aan zijn genade deel te krijgen. Hij herhaalt zijn barmhartige waarschuwingen tegen de eeuwige dood en verzekert een eeuwige zegen aan allen die geloven. Mijn vrienden, hij is ons zo nabij gekomen dat niemand van ons onwetend kan zijn van het gevaar dat ons dreigt of van het middel ter ontkoming. Zijn geïnspireerde woord ligt bij u thuis, het staat voor u. Zijn dienaren verkondigen ons de waarheid als wij in Gods huis zijn. Zijn sacramenten tonen ons die waarheid in zichtbare vorm. Getrouwe christenen leggen daarvan door hun leven en gesprekken getuigenis af. De openbare bekering van vroegere goddelozen vormt het bewijs van haar werkzame kracht. Al deze zaken verklaren hoezeer hij bewogen is met ons. Het is zijn wens om elke ziel te behouden die zijn verlossing wil aannemen. Hoe kunnen wij zijn barmhartigheid in twijfel trekken na alles wat hij voor ons heeft gedaan en geleden? Als u al zijn rijke en kostbare beloften leest, hoe kunt u dan twijfelen aan zijn recht om zalig te maken? Aangezien de Vader hem heeft verhoogd als een vorst en zaligmaker, hoe kunt u twijfelen aan zijn bereidheid om u te redden? Christus komt. Hij staat aan de deur van uw hart. Wij zouden haastig naar buiten moeten komen om te vragen of hij binnen wil komen als onze rechtmatige Heer en zeer welkome gast. Maar zijn hartelijke ijver is niet voldaan zonder verdere bewijzen. Zie, zegt hij, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is een sterk beeld dat ons door de Heilige Geest een nog duidelijker toepassing van het evangelie aan onze zielen laat zien. Kort voordat onze Heer zijn werk op aarde volbracht had, zei hij tegen zijn discipelen, het is u nu dat ik wegga, want indien ik niet wegga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Na zijn hemelvaart heeft hij deze belofte vervuld door op de Pinksterdag zijn geest naar de aarde te zenden. Sinds dat moment is die heilige vertegenwoordiger in meerdere of mindere mate aanwezig geweest op de aarde, om door de middelen van de genade mensen tot bekering te roepen. Daarom wordt elke invloed van de waarheid op onze zielen toegeschreven aan de Heilige Geest. En als wij ons ook maar bewust zijn van die invloed, mogen we weten dat de Geest bezig is om zijn goddelijke kracht op ons te laten inwerken. Hij is het die ons verstand verlicht, ons geweten opwekt en zich een weg baant door onze gevoeligheden, zodat van een ongelovige christen wel wordt gezegd dat hij gebroken en verslagen is, terwijl de volhardend onbekerende de Heilige Geest weerstaat en uitblust. Hier in de tekst maakt de Heiland bekend dat hij direct beroep doet, niet slechts op ons gevoel, maar op het binnenste van ons hart, door de Heilige Geest. En het is waar, op elke bladzijde van zijn evangelie staat hij voor ons. In iedere evangelieverkondiging, bij ieder sacrament en bij elke voorzienige leiding. Bij alle aanspraken die hij op u laat gelden. Maar omdat u zo erg bezet bent met wereldse zaken, beseft u zijn nabijheid niet. Er zijn echter tijden dat een zondaar gedrongen wordt om te erkennen dat het woord betrekking heeft op hem persoonlijk. Dat zijn hart erdoor ontroerd wordt, zoals een klop op de deur door een huis heen klinkt. Zelfs dan kan hij zozeer met andere dingen bezet zijn, dat hij er maar weinig aandacht aan schenkt. Toch hoort hij het kloppen. En hij weet dat Jezus bij de deur is. Of het kloppen wordt steeds luider herhaald, totdat hij beeft van ontzag. Als hij er niet voor bezwijkt, moet hij zichzelf wel heel sterk verharden om die roep te weerstaan. Wie van u is in bepaalde omstandigheden niet overtuigd geworden dat het God zelf is die tot u spreekt door zijn woord? En dat het evangelie niets anders is dan de stem van Christus die u roept tot bekering en geloof? Zo'n overtuiging kan heel krachtig zijn. Die laat zich niet onderdrukken door voorgewende onverschilligheid of een aangekweekte negatieve houding. De overtuiging kan zelfs sterker zijn dan de krachtigste argumenten die Gods dienaren aan kunnen voeren. Deze indruk kunnen blijkbaar door verschillende middelen gewerkt worden. Bij sommigen misschien wat vaker of dieper dan bij anderen. Maar het is zeker de invloed van de Heilige Geest. Als u gewillig bent om het woord te ontvangen, past hij dat rechtstreeks toe op uw hart. Zo vormen deze indruk en het bewijs dat Christus niet alleen zijn verlossing aan allen aanbiedt, maar ons heeft uitgezocht door het persoonlijke bijzondere aanbod van vergeving en genade. De oorzaak waarom wie dan ook van ons niet zalig wordt, ligt dan ook voor de hand. Het moet onze eigen schuld zijn, door niet in te gaan op het dringend aanbod van goddelijke ontferming. Christus is machtig om ons te redden. Dat wordt gezien in zijn volmaakte voldoening. Hij is gewillig om allen die in zijn naam geloven zalig te maken. Dat wordt gezien in de nodiging van het evangelie die tot allen gericht is. Hij staat gereed om ieder van ons te redden. Ieder van ons. Dat wordt duidelijk in het kloppen op de deur van ons hart door zijn geest. Niemand kan zeggen, ik ben een te groot zondaar om gered te worden. Want dat zou betekenen dat we de volkomen verdiensten van zijn voldoening, waarin God zelf heeft voorzien, zouden loochenen. Niemand kan zeggen, ik kan wel naar Christus gaan, maar het kan zijn dat hij mij niet aanneemt. Want Christus wacht niet tot u naar hem gaat, maar hij komt tot u. Niemand kan zeggen, ik moet wachten totdat de Heilige Geest mij tot hem trekt. Want de Geest is al bij de deur van uw hart. Hij roept u om hem toe te laten. De vraag is nu niet, wil de Heiland mij wel aannemen? Maar zult u hem verwerpen? Ik zeg, verwerpen? Want aangezien hij zichzelf voor ons opgeofferd heeft, verwerpen wij hem als wij hem niet erkennen en vertrouwen als onze zaligmaker. Ons hart was lang gesloten voor hem. Het kan zijn dat wij niet geweten hebben dat hij buiten stond. Maar zijn kloppen heeft ons herinnerd aan onze zondige onverschilligheid. Het bewijst zijn wens om binnen te komen. Waarom is hij dan nog steeds niet in uw hart? Omdat u de deur niet wil open doen, maar die gesloten houdt. Hij roept ons en wij kennen zijn goddelijke stem, maar wij willen hem niet gehoorzamen. Hij probeert met barmhartige kracht de deur open te duwen om te zien of wij gewillig zijn hem binnen te laten. Maar onze liefde tot de wereld en de zon is als een grendel die de deur stevig dicht houdt. Wij steken onze hand niet uit om die grendel weg te nemen, nee, wij duwen van onze kant tegen de grendel aan en weerstaan zo zijn genadige gewilligheid. Als wij slechts gewillig waren om de zonde op te geven, in die we slechts zouden ophouden om ons tegen hem te verzetten, zou hij terstond binnenkomen en zijn liefde uitstorten in ons hart. Hij zou, geprezen zijn zijn naam, de weerstand van de zonde herbreken, want de kracht waarover hij beschikt is onweerstaanbaar. Maar wij worden geenszins verontschuldigd door te wachten op die dwang. Hij beveelt ons om de deur te openen, om de hand van het geloof uit te strekken en de grendel te ontsluiten. Hij roept u tot bekering en om hem te verwelkomen. Komt u met uw tegenwerpingen, En zegt u, ik moet wachten op die genade voordat ik dat kan doen. O dwaze ziel, waarom verdraait u de schrift tot uw eigen ondergang? Zijn genade wacht op u. De Heilige Geest dringt zichzelf aan u op. En even zeker als hij op de deur van uw hart klopt, zo zeker zal alle noodzakelijke genade voor u zijn, indien u slechts gehoor geeft aan zijn oproep. Mijn medezondaar, ik smeek u, besef toch dat uw toestand niet te verontschuldigen is. U bent degene die uw eigen zaligheid in de weg staat. Na alles wat Christus voor u gedaan heeft, na al zijn vriendelijke waarschuwingen en beloften, na al zijn kloppen en roepstemmen en een beroep op uw geweten, wilt u uw hart niet open doen voor God, die niet tot u komt als rechter en wreker, maar als verlosser en vriend? U trotseert niet alleen zijn verschrikkingen, maar u doet erger. U veracht zijn genade. U beantwoordt zijn liefde met minachting. U weerstaat zijn officiële goddelijke boodschapper, de Heilige Geest. De Geest kan dikwijls geklopt hebben. De Heiland kan lang buiten gestaan hebben. U hebt God laten wachten bij de deur van uw hart. Een of ander werelds genoegen, een of ander onbeduidende zaak, of misschien slechts een afkeer tegen een poging tot bekering, is uw motief geweest om de goddelijke genade te verzoeken. Terwijl die genade gekocht is met het bloed van Christus, terwijl de voorspreker niemand anders is dan de Heilige Geest, wilt u die genade laten wachten totdat het u schikt. O, houd toch op met dat ondankbare, goddeloze aarzelen. De Heiland heeft al lang gewacht. Maar hij zal niet voor altijd wachten. Ieder ogenblik kan dat kloppen ophouden. En dan zal die pleitende stem niet meer gehoord worden. Dan gaat de teleurgestelde held des hemels weg. Om nooit meer terug te keren. Dan zult u opnieuw gerust zijn. Uw goddeloze hart zal u alles opzij doen zetten voor het uitleven in de zonde. Het kruis van Christus zal dan voor u een bijgelovige fabel zijn. De geschiedenis van de reddende liefde is voor u dan even saai als een vaak verteld verhaal. Maar het zal de gerustheid zijn van een ziel die door de Heiland is overgelaten aan de dwaasheid. De onbezorgde waantoestand die voorafgaat aan de eeuwige dood van een onsterfelijke. Denk eens aan die afschuwelijke angst waarmee u zult kloppen aan de hemelpoort. Als de stem die u niet wilde horen, toen die met klem tot u kwam, zou antwoorden: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Als de almachtige hand die tevergeefs op de deur van uw hart klopt, u zou overgeven aan de eeuwige radeloosheid. Het is nog niet te laat, tenminste, ik denk dat het nog niet te laat is. Doe de deur wijd open en roep de dringende Heiland aan. Smeek de beledigde geest om terug te keren. Het kan zijn dat hij het doen zal. De zaligheid van degene die bij hem in genade binnentreedt is onuitsprekelijk. Laten wij nu letten op de deur open en Christus binnen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. Ik zal een maaltijd met hem houden en hij met mij. Hier is een goddelijk inwonen, een goddelijke gemeenschap en een goddelijke verzadiging. Ik zal tot hem inkomen. We zouden de uitroep van verwondering waarmee de tekst begint wel mogen herhalen. Zie! O geliefde Heer Jezus, wij stonden verwonderd bij uw neerdalen uit de hemel toen u onze natuur aannam, want de verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Niettemin, wat was uw geboorte als zoon van de mensen vergeleken bij deze nieuwe vleeswording? Toen nam u een zwak, maar zonderloos lichaam aan, geheiligd voor u door de kracht van de Allerhoogste. U woonde daarin met een reine ziel die geen sporen van zonde had. Nu zendt u uw Heilige Geest om een opstandige zondaar te overschaduwen. U gaat een lichaam binnen dat verontreinigd is door verdorven zinnen, om te komen wonen bij een ziel die helemaal bezoedeld is door de zonde. Om daar te strijden tegen kwade hartstochten, tegen vleeselijke begeerten, wereldse verlangens en de hoogmoed van het ongeloof. Ik zal bij hem binnenkomen. Hoor de woorden van de Meester. Het is niet overdreven geestelijk om met de apostel te zeggen dat de gelovige een tempel is van de Heilige Geest. Dat Christus gestalte in hem krijgt. De hoop, de heerlijkheid. Dat hij leeft. Toch niet meer hij, maar Christus in hem. Ja, de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont, eist voor zichzelf twee woonplaatsen op. Want hij zegt, ik woon in de hoogte en het heilige. En bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Het is de manier die de heiligen de zaligmaker gebruikt om de bekeerde zondaar hierop voor te bereiden voor de volkomen vervulling met God in heerlijkheid. Hij spreidt zijn heerlijk licht in de ziel. Hij verdrijft haar twijfels, geneest haar dwalingen en versterkt haar hoop. Als een leven binnen een ordelijk verbond zet hij aan tot heilige werkzaamheid en geeft het kracht tot goddelijke doeleinden. Als een kiem in de moederschoot groeit het van zwakheid tot een voldragen geboorte onder de zonen van God hierboven. Christus woont door zijn geest in de gelovigen. Hij is niet ver van ons. Hij hoeft niet met inspanning en moeite gezocht te worden. Het hart van de gelovigen klopt in de liefde van Christus. Hij spreekt met zijn lippen, hoort met zijn oren en denkt met zijn gedachten. De gelovige werkt met Gods handen en wandelt met Gods voeten op de smalle weg die ten leven leidt. Die dat deze verlichtende, versterkende, heiligende invloed meteen al volmaakt, de verdorvenheid overtreft. Maar het reinigende en herstellende proces begint direct en gaat voort tot de volledige voltooiing. Wanneer we te strijden hebben met zonde, met twijfel, verleiding, vinden we hierin onze troost en ons vertrouwen. Als we er ingespannen mee bezig zijn, is de genade de onze. Want als wij onze zaligheid met vrezen en beven werken, werkt God in ons beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het is onze roeping om persoonlijk te strijden tegen het verderf en een volkomen volmaakte heiligheid na te jagen. Toch kunnen wij zonder Christus niets doen. Maar we kunnen alle dingen doen door Christus die ons krachten geeft. Wij moeten de deur openen voor hem, opdat hij in onze harten komt. Nadat hij is binnengekomen, zal hij, als we zijn liefhebbende aanwezigheid koesteren, bij ons wonen als een voorsmaak van het eeuwige leven. O, hoe heilig zou een christen moeten zijn in wiens hart Christus woont en wiens lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Er is goddelijke gemeenschap, de heiland komt binnen. Maar met welk doel? Als vijand of als vriend? We hebben zijn toorn verdiend en wij kunnen terecht wel sidderen als hij die onze rechter is komt om onze verborgen gedachten en zonden te onderzoeken. Maar hij neemt alle bezorgdheid weg. Ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd, het avondmaal, met hem gebruiken. Hij breekt het brood en zo maakt hij met ons een liefdesverbond. Hij zal dat zeker houden. Het zou een inbreuk betekenen op de meest heilige gastvrijheid in ons om dat verbond te verbreken. Hij zit samen met ons als met een vriend, als broeder met een broeder, aan het sacrament van een gemeenschappelijke tafel. Hij spreekt met ons en nodigt ons uit om met hem te spreken. Wij vertellen hem ons verdriet en onze vreugde, onze verwarring en onze hoop, onze moeilijkheden en onze begeerten. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Zo woont de geliefde in het hart van de gelovige totdat hij hem opneemt om voor altijd in hem te wonen. Er zijn goddelijke verzadigingen. Een berouwvol zondaar zou misschien vragen. O gezegende meester, u zegt dat u met mij avondmaal zult houden. Hoe zal ik een feest kunnen houden dat zo'n gast waardig is? Het antwoord vol ontferming luidt: bekommer u daar toch niet over. U zult met mij maaltijd houden. De meester brengt zijn eigen voedsel mee. Het brood van zijn heilige waarheid en de wijn van zijn heilige vreugde. Hij zet ze op de tafel. Hij reikt ze aan zijn dankbare gast. Eet. Overeind, roept hij uit. Drink overvloedig. Het brood zal u kracht geven en de wijn zal uw hart vrolijk maken. Dat goddelijke woord was zijn voedsel toen hij op aarde een pelgrim en arbeider was. Het vooruitzicht van die vreugde gaf hem kracht om het kruis te dragen, de schande te verachten. Nu kan hij medelijden hebben met zwakke christenen, wiens bevende voeten het pad trachten te volgen. Hij deelt de troost, waarmee hij zelf getroost werd, mee aan zijn discipelen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. En zo houdt de heiland maaltijd met de berouwvolle zondaar en de berouwvolle zondaar met de heiland. Het brood wordt dagelijks vernieuwd. Dagelijks wordt het water des levens veranderd in vrolijkmakende wijn, totdat de gelovige daar komt, waar de voorloper voor ons is ingegaan, waar zij nooit meer hongeren en nooit meer dorst, omdat het feest eeuwig doorgaat. Want dit is het bruiloftsmaal van het Lam. En tot wie komt de gezegende en heilige Heer met dit verbazende aanbod? Wie is de ziel die zo door de goddelijke neerbuigende liefde wordt onderscheiden? Mijn medezondaar, hoorder van het evangelie, aan wiens hart de geest geklopt heeft, dat bent u. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal tot hem inkomen en een maaltijd met hem houden en hij met mij. Indien iemand, dat betekent zeker u of ik, aan wie dan ook het evangelie wordt verkondigd en wie met de geest getuigt. Zie hier dan de keuze aan u voorgesteld. Zult u de deur van uw hart gesloten houden en de heiland buiten? Of zult u ze openen en de heiland ontvangen als uw God, als uw vriend, als uw goddelijke onderhouder? Kies dan heden wie u dienen zult. O, de zaligheid van die brouwvolle zondaar in wiens hart de Heere der heerlijkheid binnentreedt. O, de onuitsprekelijke ellende van de tegenwerkende zondaar die nu Christus de zaligmaker verwerpt om verworpen te worden op de grote dag door Christus de rechter. O, u, medelijdende Jezus, red ons van zo'n verdoemenis. Breek de deur van ons hart open. En vervul ons met uw kracht, o almachtige, heilige geest. Amen.